1 Korinthe 10. Boven dit hoofdstuk zou je kunnen schrijven het verschil tussen het geestelijke en het letterlijke, tussen het letterlijke en het figuurlijke, tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij begint ermee dat de Israëlieten door de woestijn gingen en de zee, en dat ze gedoopt werden voor Mozes eigenlijk, of tot Mozes beter gezegd. De zee, de Rode Zee, stond dus voor het dopen. En christenen zijn tot het naam van de Heer Jezus gedoopt. Ook wel tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Jordaan daarom spreekt van de opstanding en het nieuwe leven. Maar de Dode Zee was een voorbeeld en was een symbool, een geestelijk symbool van het sterven met de Heer Jezus. En daarom wordt ook in vers 4 gezegd dat de Heer Jezus de rots was, waar het water, het geestelijke water uitkwam. En dat was voor het volk Israël was dat letterlijk, maar voor ons is dat geestelijk. En de Heer Jezus zegt ook tegen Petrus, ik ben de rots en gij zijt een steen. En dan in vers 5 komt het de geschiedenis van het volk in de woestijn in het kort. En in vers 5 staat dat God geen behagen had in de meeste van hen, maar dat ze achterbleven in de woestijn, hun lichamen werden verstrooid in het zand. En dan zegt hij nogmaals in vers 6, dit zijn beelden. En daarom wat hun overkwam, het volk Israël, zijn beelden en voorbeelden voor ons. En dan waarschuwt hij ons dat we niet het kwade moeten begeren zoals zij dat deden. Dat we geen afgodendieners moeten zijn zoals zij dat deden. En bij hen was dat allemaal heel letterlijk, maar wij kunnen ook afgodendieners zijn door een afgod van je carrière of van je auto of zelfs van je partner te maken en je kinderen. En als je een afgod van je vrouw en kinderen maakt, dan zet je ze op een te hoog voetstuk. Je mag je partner heus wel op een voetstuk plaatsen. Maar als je er een afgod van maakt, dan verwek je God tot jaloersheid en kan je ook niet je op een juiste manier tegenover je partner stellen. Want je wordt verhinderd door je afgoderij. Je kan ook niet meer corrigeren, denk ik. En allerlei andere dingen staat die afgodendienst in de weg. En dan zegt hij in vers 8, laten we ook niet overspel plegen. En hier is dat geestelijk bedoeld. Maar natuurlijk ook letterlijk. In vers 9 staat, laten we niet de Heer Jezus verzoeken. En dat deden zij ook. En toen kwamen de vurige slangen die hen doodbeten. Laten we niet murmureren, niet klagen. En dit deden zij allemaal en is hun in beeld, dus figuurlijk overkomen, geestelijk. En het is tot onze onderwijs geschreven. En er staat er een mooie uitdrukking, tot wie de einde der eeuwen zijn genaderd. We leven nu al 2 dagen in de eindtijd. Want de Heer Jezus kwam in de volheid van de tijd, 4000 jaar na het begin van de schepping, 2000 jaar na Abraham. En waarom staat er elders dat hij in de volheid van de tijd kwam? Dat is omdat alles gefaald had. De volkeren hadden gefaald, het volk Israël gefaald. Het was duidelijk geworden wat de mens was van nature. En de Heer Jezus zei daarom ook tegen die fariseeërs, maak jullie de maat maar vol. Of jullie zullen de maat vol maken. En dat hebben ze gedaan door hem aan het kruis te nagelen. En wij allemaal eigenlijk. En hoe lang de eindtijd ook nog zal duren, we verwachten de komst van de Heer Jezus in de wolken, maar daarna krijg je nog de 5e, 6e en 7e dag. En de 7e dag is het 1000-jarige rijk. Toch is het waar dat het allemaal de eindtijd is. En ik vraag me af of de eindtijd langer zal duren dan de volheid van de tijd. En dan volgt er een waarschuwing in vers 12. Hij die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En waarom? Omdat er zoveel gevaren zijn. En dan in vers 13 staat dat die gevaren komen in de vorm van een op de proefstelling. En dat zijn maar menselijke op de proefstellingen, menselijke testen. En het mooie is dat als zo'n menselijke test, zo'n natuurlijke test zou je kunnen zeggen, het zij begeerte of wat dan ook, dat God ervoor zal zorgen dat we niet boven onze eigen macht verzocht worden. Een verzoeking die over ons komt is dus menselijk en we hoeven niet bang te zijn dat de duivel ons overweldigt, want het zijn maar menselijke begeerten. En dan staat er zo mooi in dat vers, hij zal niet toestaan dat u boven uw vermogen verzocht wordt, maar met de verzoeking ook de uitkomst aanbieden, zodat we het kunnen dragen. Dit doet me denken aan David, die ook verzocht werd op het dak van het paleis, toen hij de mooie vrouw Bathsheba zag, die waarschijnlijk aan het baden was daar. Hij had ook de mogelijkheid om de verzoeking te dragen. God gaf hem ook de uitkomst, een uitweg uit de verzoeking. Maar halstarrig ging hij erop in en ging hij door verschillende stoplichten heen. Ten eerste had hij met het volk Israël ten strijde moeten gaan met het leger. Dan was hij niet op het dak geweest. En wat moest hij op dat dak? Gewoon zichzelf een plezier doen, misschien met een lekker wijntje. En om trots uit te zien over het hele Jeruzalem. Toen ging hij door een stoplicht om Bathsheba te roepen. Hij ging door een rood stoplicht toen ze bij hem was. En het ging van kwaad tot erger. Op een gegeven moment zorgde hij ervoor dat haar man vermoord werd. En hij had dus steeds een uitweg, maar hij koos die uitweg die God hem aanbood niet. En dan vers 14 staat, ontvliet daarom de afgodendienst. En nogmaals, dit is vooral geestelijk bedoeld. In die tijd was het dan letterlijk in het Oude Testament en ook nog in de overgang naar onze tijd. En hij legt hier uit dat er een tafel van demonen is en een tafel van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het herdenken van de kruisdood van de Heer Jezus in het avondmaal. Maar wij kunnen op allerlei geestelijke manieren afgodendieners zijn, zoals ik al gezegd heb. Je kan van alles een afgod maken. En dan zegt hij zo mooi in vers 17, er is één brood en vele leden. En zo zijn er vele christenen die deel maken van het onzichtbare lichaam van Christus. Er is één kerk met een hoofdletter en er is maar één brood, één doop uiteindelijk. En we zijn allemaal leden van het ene lichaam. In Efeze staat dat de Heer Jezus als het hoofd aan de kerk is gegeven, aan de bruid. En dat wij het lichaam vormen, de bruid, de kerk vormt het lichaam. Een één brood die bestaat uit vele korreltjes. En of je nou katholiek bent, protestant, evangelicaal. Als je dadelijk in de Heer Jezus gelooft, ook al durf je niet te beweren dat je er voor eeuwig gered bent, want dat mag een katholiek niet, dan ben je toch deel van dat ene lichaam. Daarom staat er dan ook, wij velen hebben deel aan het ene brood. En dit is weer geestelijk bedoeld, maar het slaat ook op de inzetting van het avondmaal. En daarom zegt hij in vers 16 ook dat de beker van dankzegging die wij zegenen, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? We hebben dus deel aan het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. En dan zegt hij weer in vers 18, zie op Israël naar het vlees. En daar heeft hij al verschillende voorbeelden van genoemd. En dan zegt hij dat in die tijd Israël ook nog naar het vlees bestond. En dat zij die aten van het offer, dat die deelhebbers waren van het altaar. En dan legt hij weer uit over de afgodendienst en over de afgodenoffers. Dat we voorzichtig daarmee moeten omgaan. We mogen het vlees eten dat verkocht wordt, ook al is het aan de afgoden geofferd, want we weten dat er maar één God is. hoewel er vele afgoden zijn. Maar als iemand ons uitnodigt en hij zegt dit is aan de afgoden geofferd, dan moeten we het vanwege zijn geweten niet eten. Wij weten dat er maar één God is, maar vanwege zijn geweten moeten we het toch niet eten. En wat zij offeren, legt hij uit in vers 20, offeren ze aan de demonen. Gevallen engelen worden daarmee bedoeld, die achter de afgodendienst staan. En de afgodendienst is bij de toren van Babel begonnen, toen demonen zich openbaarden aan waarschijnlijk mensen als Nimrod en anderen. En die afgodendienst die in Babel begon, die bestaat nog steeds, bijvoorbeeld bij de Hindoes, die bestaat tot op de dag van vandaag. En dan zegt hij van vers 21, gij kunt niet de beker van de Heer drinken en die van de demonen. Er is dus wel degelijk onderscheid. En dat geldt nu ook. Er is niets tegen om een potje voetbal te spelen met je zoon of met je vriendjes. Maar de hype, de afgodendienst tegenwoordig die met het voetbal verbonden is, dat gaat veel te ver. En daarom moeten we geen afgoderij, ook niet met spelletjes plegen, met voetbal. Maar dat kan zelfs met schaken als je intellectueel bent. En dan waarschuwt hij in vers 22 dat we de Heer Jezus, dat we de Heer tot jaloersheid verwekken als we dat doen. Maar wij zijn toch niet sterker dan Hij? Salomo zegt, er bestaat geen wijsheid en kracht tegen God. En als we dus in het vlees volharden, dan verwekken we de Heer Jezus tot jaloersheid. En dan volgt de tucht, dat kan niet anders. En dan volgt er iets heel moois in vers 23. Alles is toegestaan, maar niet alles is nuttig. Alles is toegestaan, maar niet alles bouwt op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de zonde is toegestaan, die is sowieso niet nuttig. Maar in het natuurlijke bereik is ons alles toegestaan. Je mag een wijntje drinken, je mag een lekker stukje vlees eten, je mag een spelletje spelen, je mag tot je vrouw ingaan. Alles is toegestaan. Maar ziet erop toe, impliceert dit vers dat het nuttig is en dat het opbouwt. Voor elkaars karakter, voor het karakter van je vrouw en kinderen, voor de medegelovigen. En daarom zegt hij ook in vers 24 dat we niet het in de eerste plaats dat van onszelf moeten zoeken, maar het voordeel van de ander. En dan daarom staat er ook in vers 26, de aarde is van de Heere en haar volheid. En dan in vers 30 zegt hij, als ik dan deelhebber ben van de genade, waarom word ik dan gelasterd voor wat ik dankzeg? Er zijn altijd mensen, ongelovigen, die je lasteren, die kwaad bij je zien, die beter menen te weten dan de paus, die alleen maar met een vingertje naar ons wijzen om zichzelf te verontschuldigen. Want ja, die christenen zijn toch niet beter. Die kopen ook vlees wat aan afgoden geofferd is, enzovoort, enzovoort. Ze zijn niet beter in hun karakter, ze zijn niet beter in hun leefwijze. En inderdaad, wij zijn ook zwakke mensen. We zijn ook zondaren, we hebben de oude natuur nog. Maar dat is geen excuus en wat dat betreft heeft de wereld ook wel weer een beetje gelijk. En dan zegt hij in vers 31, wat we ook doen, het zij je eet, het zij je drinkt, wat je ook doet, doet alles tot de heerlijkheid, tot de eer van God. En dan volgt er weer een enorme waarschuwing dat we geen aanstoot moeten geven aan Joden, aan Grieken en de hele kerk van God. Nou, wie kan dat nou nog? In deze verdeelde tijd, toch zou de Heer Jezus dat kunnen. En als we als de Heer Jezus zouden zijn, dan zouden we geen aanstoot geven aan Joden, heidenen en de hele kerk van God. Maar in plaats van dit na te leven, zijn we sectarisch bezig, ons met onze eigen regeltjes, onze eigen dingetjes. We geven af op de katholieken geven af op de protestanten. De evangelicalen geven af op anderen. Pinksterbroeders geven ook weer af op anderen. Maar hier staat, geef geen aanstoot. En dat kan alleen als je de gulden middenweg bewandelt. En de gulden middenweg is de weg van God, die niet afwijkt nog ter rechter, nog ter linkerhand. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met dat hij in elk opzicht allen behaagt zelfs. Niet zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van de meesten. Opdat ze gered worden, en dat is het doel. En dat was dan hoofdstuk 10 van Korinthe.